Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan om de opname te wijzigen of om de opname te verkopen. Voor meer informatie en andere studies kunt u terecht op de website steffens.r8.org. Steffens, kleine letter R, cijfer 8.org. Ik wil u meenemen naar Ezechiël, hoofdstuk 16. En dat gaat meteen misschien ook een beeld wat sommige mensen van God hebben veranderen. Vanessa en ik hebben pas een week les gegeven bij jou met een opdracht. En er kwamen verschillende mensen, waren mensen uit China, uit Korea, overal van de wereld waren ze er. En sommigen zeiden tegen ons, ja, die God van het Oude Testament is een andere God dan de God van het Nieuwe Testament. Dat was niet waar, lieve mensen. En vandaag hoop ik daar iets van te laten zien. De Bijbel waar Jezus en Paulus altijd uit gepredikt hebben, dat was het Oude Testament. Ze hadden nog niet eens een Nieuw Testament. Zij waren degene, of Paulus was een van de schrijvers. En Paulus zegt dat de schriften nuttig zijn om te onderwijzen, om dingen te weerleggen. Jezus zegt, de schriften getuigen van mij. Nooit heeft Jezus de schrift een vloek genoemd of iets slechts genoemd. Zoals mensen daar praten. Dankjewel. Ezechiël 16. Ezechiël, misschien goed te weten, is een profeet van Israël. Israël is ongehoorzaam geworden, is in ballingschap terechtgekomen. 9 jaar nadat ook Ezechiël was weggevoerd en in Babel terechtgekomen was, sterft zijn vrouw nog eens een keer. Hij blijft daar alleen achter en je zou denken, wat een hopeloze situatie, wat verschrikkelijk allemaal. Maar het mooie is, hij gaat dan vaak naar die rivier toe, de Gebar of de Kebar, en hij gaat daar bidden. En God begint dan tot hem te spreken. Ik vind dat zo mooi. Nou, wat de Heere God doet is, hij legt eigenlijk bloot wat er misgegaan is, maar hij geeft ook belofte naar de toekomst. Nou, ik wil vandaag vooral benadrukken wat er misgegaan is. Belangrijk om te begrijpen. In vers 1 staat, het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, doe Jeruzalem haar gruwelen kennen. En zeg, zo spreekt de Heere Heere tot Jeruzalem, gij zijt naar afkomst en geboorte uit het land de Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. En wat uw geboorte aangaat, toen gij geboren waart, werd uw navelstreng niet afgesneden en werd gij niet tot uw reiniging met water gewassen, of werd gij niet met zout ingewreven, noch in windsels gewikkeld. De Heere God begint eerst te vertellen hoe Jeruzalem en Zion, en dat is een beeld voor een stad, maar ook een beeld voor het volk Israël, hoe hij dat uitgekozen heeft en hoe het was als een pasgeboren baby. En dan staat er dan in vers 5, geen oog zag met ontferming op u neer, om uit mededogen een dezer dingen aan u te doen, maar gij werd weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hechtte aan uw leven toen gij geboren waart. De Heere God zegt van degene die Jeruzalem toebehoorde, die vond het waardeloos. Het stelde helemaal niks voor. Moet je je voorstellen, een baby met de navelstreng eraan, pasgeboren baby die zo in het veld weggegooid wordt. Dat is hoe de Heere God kijkt naar Jeruzalem, hoe hij kijkt naar Zion, hoe hij kijkt naar Israël. En dan staat er in vers 6, en ik vind dat zo mooi. Toen kwam ik voorbij, ik zag u trappelen in uw bloed van uw geboorte. En ik zei tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. En ik deed u opgroeien als het veldgewas. En gij groeide op en gij werd groot en kwam tot volle schoonheid. Uw borsten werden vast en uw haar groeide, maar gij waart naakt en bloot. Toen kwam ik voorbij u en ik zag u en zie de tijd voor de liefde was voor u gekomen. En ik spreide de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid. Het spreiden van de slip over iemand is een Hebreeuwse uitdrukking voor iemand ten huwelijk nemen, ja? Niemand niet meer alleen is, maar een man krijgt. En ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Heere Heere. Zo werd gij de mijne. Toen wies ik u met water, spoelde het bloed van u af en zalfde u met olie. Wat we hier zien is dat de Heere God Jeruzalem eerst laat zien als die baby die weggegooid geworpen was. En hij zegt, ik heb dat kind genomen, ik heb het laten opgroeien en uiteindelijk heb ik haar gehuwd. We horen heel vaak spreken en ook in allerlei boekjes wordt gesproken over de bruid van Christus. En dan vraag ik aan mensen, wie is de bruid van Christus? Ja, zegt iedereen, dat is de gemeente. Wij zijn de bruidsgemeente. Dan moet u mij eens één tekst in de Bijbel laten zien waarover de bruidsgemeente gesproken wordt. Wauw, we hebben zoveel dingen in ons hoofd die niet in de Bijbel staan. Maar zijn we dan niet de bruid van Christus? Paulus spreekt tot een aantal keer aan toe over dat Christus het hoofd is en wij het lichaam zijn van Christus. En dat we wel één met hem moeten zijn, zoals man en vrouw één zijn. Maar we worden nooit de bruid genoemd. Ik tooide u met sieraden, deed armbanden aan uw armen en keten om uw hals. Ik gaf u een ring voor uw neus, ouders moet je maar niet aan je kinderen vertellen. Oorringen voor uw oren en een sierlijke kroon op uw hoofd. Gij tooide u met goud en zilver, uw kleding was fijn linnen, zijde. Wat er benadrukt wordt is de schoonheid van de bruid van God. Prachtig. Maar dat is helaas niet het einde van het verhaal. In vers 15. Maar gij hebt op uw schoonheid vertrouwd en ontucht gepleegd. U was trots op uw faam. En gij hebt aan iedere voorbijganger uw ontucht opgedrongen. Het zou voor hem zijn. Gij hebt van uw klederen genomen, de hoogte kleuren gemaakt en daarop ontucht gekleed. Nooit is zoiets voorgekomen en nooit zal het weer geschieden. Later in de Bijbel zegt de Heere God zelfs, jullie hebben het allemaal gedaan, jullie zijn andere goden gaan offeren om mij te krenken. Dit is hoe de Heere God naar Israël kijkt. Het is belangrijk om dat te begrijpen. Sommige mensen denken dat Israël een volmaakt volk is, dat Joden erg volmaakt zijn. En dan denk ik, dan heb je de Bijbel nog nooit gelezen. Ik heb trouwens ook goed nieuws voor u. Als de Heere God Israël niet had uitgekozen, had hij vast Nederlanders genomen. Want Nederland komt als tweede zeer goed in aanmerking. En Nederlanders hebben ook net als de Schotten en de Joden iets met geld. Ja. U weet over de definitie van een Jood is. Hè? Dat is iemand die iets heel goedkoop van een Nederlander kan kopen en het toch nog met winst aan een Schot kan verkopen. Dat is de definitie van een Jood. Maar het is belangrijk om te begrijpen wat er gebeurt, wat de Heere God laat zien van degene die ik mij tot bruid genomen heb, die heeft mij verlaten. Je zou kunnen zeggen, dat is verbondsbreuk. En de Bijbel, Gods Torah, zegt dat als daar overspel gepleegd is, dan is het huwelijk gebroken. En de Bijbel geeft daar allerlei regels en voorwaarden allemaal over. En als jij met een andere man gaat samenleven, dan zegt de Bijbel, dan mag je niet meer terug naar die oorspronkelijke man. Dus al die mensen die zeggen, nou, Israël heeft het verbond gebroken. Ja, dat is waar. Nou, het is half waar. De Heere God is zo slim, weten jullie dat? Hij heeft vooruitgedacht. Het eerste verbond wat hij gemaakt heeft, waaruit Israël is voortgekomen, was met Abraham. Weet u hoe mensen in de oudheid een verbond sloten met elkaar? Hoe deed je dat? Kan op verschillende manieren hoor, maar noem maar wat. Een van die dingen was door dieren te nemen, die sneed je midden door, die helften legde je dan aan beide kanten neer. En dan liep je beide tussen die doorgesneden dieren door en dan zei je, als ik mijn verbond verbreek, dan word ik zoals die dieren. Dat is wat. Zo sloten mensen vaak een verbond. In het Hebreeuws spreek je ook niet van een verbond sluiten, maar een verbond snijden. Ja? Je snijdt altijd een verbond, er wordt gesneden. Maar als de Heere God met Abraham dat verbond snijdt, dan worden ook dieren worden zo neergelegd in die helft. U kent dat verhaal misschien wel. En wie gaan er dan tussen die helften door? Alleen de Heere God, er staat de fakkel Gods, ging er alleen tussendoor. Abraham is er nooit tussendoor gegaan, want er staat, God legde Abraham in een diepe slaap. Tardemasa, een heel speciaal Hebreeuws woord, wat ook gebruikt werd toen bij Adam een stuk van zijn zij of van zijn rib verwijderd werd. Een rib uit ons lijf natuurlijk. Maar datzelfde woord staat daar. Dat betekent dat het verbond wat de Heere God met Abraham gesloten heeft, een eenzijdig verbond is. Dat betekent ook dat Abraham van zijn kant nooit, al zou hij het willen, dat verbond zou kunnen verbreken. Juist Abraham is een sleutelfiguur, want we zien dat de Heere God steeds terugkomt op Abraham en op de aartsvaders, wat hij aan hun beloofd heeft. Nou, even zover. Als Israël dan begint met al die zonden en die dingen, dan stuurt de Heere God profeten om Israël te waarschuwen en te zeggen, jongens, als je daarmee doorgaat, het oordeel komt. Een van die onheilsprofeten en oordeelsprofeten was Jeremia. Hij zat altijd maar te jeremiëren. En dan lees je in hoofdstuk 7, vers 29. Scheer uw hoofdhaar af en werp het weg. Hef op de kale heuvels een klaaglied aan. Ja, ook dat boek heeft hij geschreven, Klaagliederen. De Heere heeft verworpen en prijsgegeven het geslacht waarop zijn verbolgenheid rust. Als mensen vragen, heeft God Israël verworpen? Wat is het antwoord wat hier staat? U moet goed bij de les blijven hoor. Wat staat hier? Ja. Ja? Staat er toch? De Heere heeft verworpen en prijsgegeven het geslacht waarop zijn verbolgenheid rust. Dat God Israël verworpen heeft, staat niet één keer, staat tientallen keren in de Bijbel. Dat is belangrijk om dat te begrijpen, maar ook om de rest van het verhaal te begrijpen. En Jeremia moet daarover spreken en daarover profeteren. En de Heer God zegt ook, want de kinderen van Juda hebben gedaan wat kwaad is in mijn ogen, luidt het woord des Heren. Ze hebben hun gruwelen geplaatst in het huis waarover mijn naam uitgeroepen is, om dat te verontreinigen. Weet u wat Joden gedaan hebben? Ze hebben het meer dan eens in de geschiedenis gedaan. Ze hebben beelden van afgoden in het heilige der heiligen van de tempel neergezet. Ze zijn varkens gaan offeren in de tempel Gods. Moet je voorstellen. En wat ze ook nog deden was, ze gingen de koningen begraven daar op die tempelberg. Maar het ging nog verder. Ze hebben de hoogte van de Tofet gebouwd. Nou, u weet natuurlijk allemaal waar de hoogte van de Tofet zich bevinden, of niet? Nee? Nou, het staat er hier toevallig bij in het dal van Ben Hinnom, het Kehinomdal. Nou, weet u het natuurlijk allemaal waar dat is, of niet? Het Kehinomdal is een dal aan de zuidkant van de Tempelberg, in het zuiden van Jeruzalem. Dat dal was het dal, wat je kunt zeggen, het was een soort vuilnisbelt van Jeruzalem. Alle troep werd daarin gegooid. Ook de mest van de tempel werd daarin gegooid. Want ja, als je dieren gaat slachten, die laten wel eens wat vallen onderweg. Wat dacht u? En tot op de dag van vandaag heet de poort die bij de klaagmuur zit, bij de westelijke muur zit, die heet nog steeds de mestpoort. Ja, want daar werd de mest naar buiten gedaan, naar dat dal. Wat de Israëlieten gedaan hebben en de koningen hebben daaraan meegedaan. In dat dal zijn bepaalde hoogtes. Daar hebben ze dingen opgebouwd. En daar hebben ze uiteindelijk een hol beeld hebben ze daar neergezet. Dat hebben ze geleerd van de landen in het oosten. En aan dat beeld werd geofferd. En je kon, er waren een soort 7 stadien om dicht bij dat beeld te komen. En hoe belangrijker je offer was, des te dichter mocht je bij dat beeld komen. Dat beeld werd door Israël koning genoemd. Alleen in de Bijbel, omdat ze dat woord koning, wat melech is in het Hebreeuws, eigenlijk niet wilden opschrijven in de Bijbel, omdat het te erg voor woorden is, spreken we het uit als moloch. Maar moloch betekent gewoon koning. Israël had zich een andere koning gekozen. En weet u wat ze deden op de hoogte in dat dal? Kinderen werden meegenomen, vaders brachten hun oudste zoon als offer aan de moloch. En het was een hol beeld waar vuur onder brandde. En omdat het zo verschrikkelijk is om je kind levend te verbranden, waren de mensen met troms waren daar bezig om te zorgen dat er zoveel lawaai was, dat de vader het gekerm van zijn zoon niet kon horen en zijn hart niet zou breken als hij zijn zoon hoorde sterven. Lieve mensen, dat is wat Israël gedaan heeft. Is wel belangrijk om deze dingen te weten en te begrijpen. En natuurlijk heb ik nu het gevaar dat mensen tegen mij zeggen, oh, je bent antisemitisch om zulke dingen te zeggen, maar het is wat de Bijbel zegt, lieve mensen. Het is belangrijk om eerst deze boodschap goed te begrijpen. En hoe moet het zijn voor de Heere God die zegt, jouw Jeruzalem, ik heb je genomen, ik heb je gered als baby, niemand wilde je hebben. Je lag daar in het bloed, ik heb jou genomen, ik heb je gehuwd en dan laat je me in de steek voor anderen. Je pleegt hoererij met iemand die je koning noemt, Moloch, en je kinderen verbrand je daarvoor. Kunt u voorstellen de pijn in het hart van de Heere God, lieve mensen? Begrijpt u waarom hij allemaal profeten stuurt naar Israël? En dan staat er in vers 32, in 31 staat dat verbranden ook, hè? Om uw zonen en dochters door vuur te verbranden, hetgeen ik niet geboden heb en wat in mijn hart niet is opgekomen. Daarom zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat niet meer gezegd zal worden Tofet en Dal Ben Hinnom, maar Moordal. En men zal in de Tofet begraven bij gebrek aan plaats. Ja, de lijken van dit volk zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot voedsel strekken, zonder dat iemand ze verjaagt. Wat wordt hier gezegd? Dat er een tijd gaat komen van oordeel, want daar spreekt Jeremia over dat komende oordeel. En er zullen zoveel doden vallen dat dat hele dal vol zal liggen van lijken. En dat de vogels die lijken zullen eten. En ik zal in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem doen verstommen de stem der vreugde en de stem der vrolijkheid, de stem van de bruidegom en de stem der bruid. Want het land zal een verwoesting zijn. En te dien dagen, luidt het woord des Heren, zal men de beenderen van de koningen en de beenderen van de vorsten van Juda, de beenderen van priesters, de beenderen van profeten en de beenderen van de inwoners van Jeruzalem zelfs uit hun graven halen en ze uitspreiden voor de zon en de maan en het gehele Heer des Hemels, wat zij lief hebben gehad en gediend hebben. Want ze aanbaden allerlei goden, zon, maan en sterren. En de Heere God zegt, je wil ze aanbidden, ik zal zorgen dat zelfs jullie lijken en lichamen en overblijfsels uit de graven gehaald worden. En ik zal je neergooien in dat dal Ben Hinnom. Dan kunnen jullie die goden aanbidden die je zo graag wil aanbidden. Dat is wat de Heere God zegt. En ik kan u vertellen, het is letterlijk gebeurd zoals Jeremia geprofeteerd heeft. De graven zijn letterlijk leeggehaald en de botten zijn uitgespreid in dat Ben Hinnomdal. Dat Ben Hinnomdal is daarom zo'n vreselijke plaats, dat van daaruit het Griekse woord Gehenna is ontstaan. Wie kan me vertellen wat Gehenna is? Hel. Dat is het woord hel. Het Ben Hinnomdal is hel. En helemaal als je daar omheen liep, de mensen die daar woonden, want er woonden mensen daar, de bezetenen waren daar. De outcast van de maatschappij. Tot op de dag van vandaag, als je het Ben Hinnomdal ingaat, drugsverslaafden lopen daar. Er is grote puinhoop en troep. En soms stinkt het er nog steeds. Maar het is niet eens zoals het geweest was in die tijd. Nou, als de Heere God dan die dingen allemaal zegt, het is heel belangrijk om dit eerst te begrijpen en te begrijpen wat het Ben Hinnomdal betekent in de Bijbel. U moet weten, voor Joden is begrafenis heel erg belangrijk. Begrafenis is namelijk voor degene die rechtvaardig is, omdat je gelooft in de wederopstanding en omdat je wil dat de naam van iemand bewaard blijft. Die mag niet uitgewist worden. En daarom dat Joden ook altijd een matseba noemen dat, een grafsteen. Een jaar na het overlijden wordt een grafsteen geplaatst. Een grafsteen willen hebben, want je wil dat de naam van de rechtvaardige niet uitgeroeid wordt. Dat die in nagedachtenis blijft. Als je een misdadiger was daarentegen, dan kreeg je geen begrafenis, maar dan werden je resten gegooid in dat Ben Hinnomdal. Want je wil dat de misdadigers en de slechte mensen, dat hun nagedachtenis uitgewist wordt. Ik denk dat veel mensen niet begrijpen de consequenties van wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Met de Shoah, de vernietiging, die ze helaas vaak ook Holocaust noemen. Maar weet u wat Holocaust betekent? Is Latijn. Komt uit de Latijnse Bijbel vandaan. Holocaustum betekent brandoffer. Is het niet schandalig en verschrikkelijk om datgene wat daar gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog een brandoffer te noemen? Het was geen brandoffer. En het erge wat er gebeurd is, is dat toen de Joden allemaal vergast waren en gedood waren, zijn ook die botten en die resten allemaal nog eens een keer verbrand. Zodat hun naam en hun nagedachtenis uitgewist zou zijn. Daarom is er in Jeruzalem een museum, Yad Vashem. Dat betekent naam en teken, om die namen weer terug te geven. En de namen van alle Joodse mensen die zijn omgekomen, vind je daar in dat museum. Omdat die naam belangrijk is. Je zult zeggen, waarom vertel je dat ons allemaal? Omdat je dit moet weten om Ezechiël 37 te begrijpen. Want nu mag u met me gaan naar Ezechiël 37. En ik heb prachtige preken gehoord over Ezechiël 37. Hoe God in de gemeente de doden wil brengen. En zijn geest gaat uitstorten over de gemeente. En dat is goed, dat mag. Daar mag je Ezechiël 37 zeker voor gebruiken. Als je er ook maar bij vertelt wat de oorspronkelijke betekenis is. En dat vergeten sommige predikers wel eens. Maar we willen het terugzetten in de Bijbelse context. Nou staat er in vers 1, de hand des Heren kwam op mij en de Heer voerde mij in de geest naar buiten en hij zette mij neer in een dal dat vol was van beenderen. Hey. Ik spreek wel eens vaker over Ezechiël 37 en dan vraag ik in kerken en gemeenten en dan vraag ik, waar denkt u dan aan als u hoort een dal van beenderen? En altijd is er wel iemand die roept, een begraafplaats. En dan begin ik heel hard te lachen. Want dan zeg ik, bent u wel eens op een begraafplaats geweest? Ja. Ik zeg, hebt u daar botten zien liggen dan? Nee, eigenlijk niet. Het zou niet zo best zijn hoor, als je op een begraafplaats komt en daar overal botten ziet liggen. Dus wat Ezechiël hier ziet, is helemaal niet een begraafplaats. Ja, een massagraf roepen mensen dan vaak. Ja, maar een graf is een graf, lieve mensen. Die botten liggen daar ook niet boven de grond. Het enige wat zou kunnen, maar misschien weet u nog iets waar ik niet aan gedacht heb, is een slagveld. Ja, dat kan zijn dat dat niet opgeruimd is. Maar de Bijbel zegt ook als er een slagveld geweest is, mensen moeten ter plaatse begraven worden. Er is maar één plek in Israël en één plek in de Bijbel waar beenderen open kunnen liggen. En als Ezechiël, die zelf uit Israël vandaan komt, een dal ziet met dorre doodsbeenderen, wist hij wat dat betekende. Want de reden waarom Ezechiël in Babel terechtgekomen is, is namelijk dat Gehinomdal geweest. Want de Heere God zegt, omdat jullie die kinderen zijn gaan offeren daar in dat Gehinomdal, daarom zal ik jullie uit het land gooien en jullie in ballingschap doen gaan. Dus dat Gehinomdal, dat Moordal, daarom nemen wij, als we mensen meenemen naar Israël, die laten we altijd dat dal zien. We gaan niet naar al die heilige en toeristische plaatsen, maar we laten zien wat daar gebeurd is. En dit dal laat de Heere God aan Ezechiël zien. En Ezechiël begrijpt dus best waar het over gaat. En dan staat er, hij deed mij er aan alle kanten omheen lopen. Dat kan, het is bergachtig daar en je kan er helemaal omheen lopen om dat dal. En staat er, en het was vol van beenderen. En ze lagen daar in grote menigte door het dal verspreid en ze waren zeer dor. Om maar aan te geven, nou die liggen er al heel lang, ja. En hij zei tot mij, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? Als Jood wist je dat als jouw resten in het Gehinomdal terecht zouden komen, dan heb je geen deel aan de wederopstanding, geen deel aan het eeuwige leven, wat we de Olam Haba noemen, de komende wereld. Wist Ezechiël het antwoord dus? Ja. Het is gewoon een retorische vraag die de Heere God stelt. Ezechiël was een priester, die wist dat hartstikke goed. Degene die het niet begrijpen zijn de mensen die de Bijbel lezen, omdat ze de achtergrond niet kennen. En daarom probeer ik dat wat in te vullen voor u, dat u dat beter begrijpt. Maar je kan nooit één boek van de Bijbel lezen. Je moet de Bijbel als geheel lezen om de boodschap te gaan begrijpen. En als de Heere God dan vraagt, kunnen deze beenderen herleven? Dan zegt hij eigenlijk van, ja Heere, dat weet u zelf ook wel. Dat is wat hij zegt. En zo staat het er eigenlijk ook. Maar niet zo van, oh, ik weet het niet hoor, gij weet dat. Nee, oh, dat weet u wel. En dan in vers 4, en dit is zo belangrijk wat je hier ziet. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dore beenderen, hoor het woord des Heren. Zo spreekt de Heere Heere tot deze beenderen, zie, ik breng geest in u en gij zult herleven. En ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen en u met huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft en gij zult weten dat ik de Heere ben. Wie stellen die botten voor die Ezechiël daar zag? Het wordt verderop in het stuk nog uitgelegd hoor, maar misschien weet u het ook wel. De Heere God laat het dal aan hem zien. Die botten staan ergens voor. Waar staan ze voor? Voor de Israëlieten. Voor het ganse huis Israël staat er. En ook dat is heel interessant. Dat is voor alle 12 stammen plus de stam Levi. Want Israël had, zoals u weet, 13 stammen. 12 stammen met land plus de stam Levi. Maar als dit de botten zijn van Israël, de botten zijn van die misdadigers die daar in Babel terechtgekomen zijn, en Ezechiël moet opeens daarover gaan profeteren, dat ze toch tot leven gaan komen, dan betekent dat dat de Heere God iets doet waarvan hij zegt, wettelijk is dat onmogelijk. De wet sluit dit uit. Dat is belangrijk om dat te begrijpen. Maar blijkbaar is er een mogelijkheid dat de Heere God in staat is om iets te doen buiten de wet, zou je kunnen zeggen. Dan moet ik heel voorzichtig zijn wat ik allemaal zeg daarover, want Bert zit hier en die weet daar veel meer van als ik. Maar het is zo dat een koning een recht heel vaak heeft, waarmee hij iets kan doen als iemand ter dood verdeeld is, zodat die persoon niet veroordeeld wordt. Hoe noemen we dat? Gratie. Kent u een ander Bijbels woord daarvoor? Genade. Genade. Lieve mensen, de enige reden waarom de Heere God de plan met Israël weer oppakt, is niet omdat ze zulke geweldige jongens zijn. Het ligt niet aan hun, maar het ligt aan wie Hij is. Hij is die God van genade. Maar ik hoop dat u ook begrijpt hoe boos het mij maakt als mensen tegen mij zeggen, ja, ik hoor bij de kerk, ik hoor bij de gemeente, ik ben gered. En ja, wij zijn als gemeente in de plaats van Israël gekomen, want Israël heeft het verpest. Weet je wat dat betekent als u dat zegt? Dat betekent dat genade geen genade is. Of het betekent dat er bij God aanzien des persoons zou zijn, dat hij u wel zou redden en Israël niet zou redden. Maar ik heb ontdekt in de Bijbel dat er bij de Heere God geen aanzien des persoons is geweest. En omgekeerd zegt Paulus in diezelfde Romeinenbrief, als de Heere God Israël niet gespaard heeft, jullie gelovigen uit de heidenen, denk maar niet dat jullie er dan beter af zullen komen. De enige reden waarom jullie ook gered zijn, is door diezelfde genade. En dat vind ik zo mooi, hoe in dat Oude Testament, zoals christenen het noemen, die genadeboodschap al zichtbaar is. Alleen wordt in het Nieuwe Testament verteld dat de sleutel naar die genade, daar zijn we mee begonnen, weet u nog wel, die enige weg om die genade te ontvangen is door Jezus alleen. En het is niet toevallig dat juist Hij genoemd wordt Koning der Koningen en Heere der Heren, omdat Hij als koning dat gezag heeft om die genade te geven. Diezelfde genade hebben Joden nodig, maar hebben wij ook nodig. Ik wil even terug naar Ezechiël 16. Ik ga niet lezen nu, maar luister maar even. We zien daar hoe Jeruzalem was weggegooid. En hoe Jeruzalem daarna waardevol werd. Maar wat gaf de waarde aan Jeruzalem? Niet de stad zelf, niet de mensen zelf. Sommige mensen denken, oh Joden, die zijn belangrijker dan andere mensen. Nergens zegt de Bijbel dat, lieve mensen. In Deuteronomium staat, ik heb jullie uitgekozen omdat jullie de minste van alle volken waren. De kleinste. Maar wat iemand belangrijk maakt, is de prijs die voor hem betaald is. Een schilderij, wie het ook gemaakt heeft en wat er ook op staat, als iemand een doek maakt wat alleen maar rood is, hè? Was het ook alweer, who's afraid of? Ja, Volgens mij kan ik zo'n schilderij ook wel maken. Maar de prijs wordt bepaald, of de waarde wordt bepaald, hoe is Nederlands moeilijk, door wat er voor betaald is. En wat de Bijbel laat zien, en wat ik merk dat zoveel mensen, ze gaan hun leven lang naar de kerk, niet begrepen hebben, is dat er voor u ook een hele hoge prijs betaald is. Doordat Jezus voor u gestorven is, zodat u die genade zou kunnen ontvangen. En daarom is het zo jammer dat sommige mensen denken dat genade hetzelfde is als gratis. Nee. De genade van de Heer Jezus is met zo'n hoge prijs betaald. We hebben net het Pasen gehad. Ik kan het nog steeds niet begrijpen, lieve mensen. Maar begrijpt u ook hoe erg het is voor de Heere God? Ten eerste, als hij het oog op u heeft en u zegt, nou, het maakt allemaal niet zo uit. Ik kan af en toe ook wat andere goden achterna lopen en met andere dingen bezighouden. Diezelfde pijn veroorzaakt u ook in het hart van de Heere God. Want ook u bent waardevol. Ook in u heeft hij zijn levensadem geblazen. En de Heere God maakt in die redding geen onderscheid of je nou een Jood bent, een Griek bent, een slaaf bent of een vrije, of je een man of een vrouw bent. Voor allemaal is een losprijs betaald die zo ontzettend hoog is dat Jezus zijn leven gegeven heeft. Maar als u van uzelf zegt, ja, maar ik ben helemaal niks waard, wie ben ik nou? Dan geeft u God een klap in zijn gezicht. Want u zegt daarmee, de prijs die voor u betaald is, is helemaal niets. En ik geloof dat de tijd komt, is aangebroken dat we ons gaan bekeren van deze dingen. En dat we verlost worden van al die valse minderwaardigheidscomplexen en de leugens van de Nederlandse cultuur, als we het dan toch over cultuur hebben. In onze cultuur ben je pas iets als je wat presteert. Mensen kijken naar je, hoeveel titels je voor je namen hebt. Nou, ik heb ze niet in ieder geval. Ik heb maar één voorletter zelfs. Dat is vanwege de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader bang was als er weer een oorlog zou komen en paspoorten vervalst zouden moeten worden. Dan moet je niet een lange naam hebben. De oorlog zit in mijn naam. Maar ik ben niet belangrijk door mijn naam, door mijn titel, doordat ik bereikt heb, omdat ik toevallig op een podium sta. Ik ben belangrijk omdat ik ben betaald en losgekocht met de geweldigste prijs die er is. En mijn vraag van morgen is, weet u wel wat Jezus voor u gedaan heeft? Maar er is nog één stap die wij moeten nemen van onze kant. Het is niet voldoende dat Jezus die prijs betaald heeft. Als een koning gratie aan iemand verleent, moet die ander dat ook aannemen. Er zijn mensen geweest die gratie voor de doodstraf geweigerd hebben. En ze zijn toch gedood. En misschien kunnen we onze ogen sluiten een moment. Maar ik wil ook vragen. Misschien ga je je leven lang al naar een kerk. Misschien ben je hier voor het eerst. Maar misschien heb je nog nooit die gratie van de Heer Jezus aangenomen. En gezegd, Heer Jezus, ja, het is waar, ook ik heb het niet verdiend om verlost te zijn. Ik ben eigenlijk niet beter als Israël, want uw woord zegt, allemaal zijn we zondaars. Allemaal derven we de heerlijkheid Gods. Maar u mag vanmorgen, dat kan ik niet voor u doen, mag u wel zeggen, Jezus, ik wil uw genade aannemen. Wilt u ook mij verlossen van de straf en van het oordeel? En ook mij doen herleven, net als Israël. Want dat mag je zelf bidden. En misschien heb je het al wel vaker gedaan. Dan is het zo fijn om de Heer ervoor te danken en te zeggen, dank u wel, Jezus, voor die geweldige prijs die voor mij betaald is. En dat ik waardevol ben, omdat u mij hebt gekocht en er zo'n grote prijs voor mij betaald is. En zo zegen ik u allen. En ik bid dat vandaag nieuw leven mag komen. Over onszelf, over ons ieder als individu, over ons als gemeente. Maar Vader, we willen ook bidden voor de vervulling van Ezechiël 37... ten aanzien van alle stammen van Israël, zoals u dat beloofd hebt in uw woord. Laat het spoedig mogen gebeuren. In de naam van Jezus. Amen.
Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan om de opname te wijzigen of om de opname te verkopen. Voor meer informatie en andere studies kunt u terecht op de website steffens.r8.org. Steffens, kleine letter R, cijfer 8.org.